Why don't we stand as we read the scripture?
Waarom gaan we niet staan als we samen uit de Bijbel lezen?
Ephesians chapter 6.
Efeze hoofdstuk 6. En we lezen vers 10 tot en met 20.
Shall I read it?
Yes.
Efeze 6 vanaf vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel dan uw leden op, stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
Now, Lord, minister to our spirits.
Heere, wilt u aan ons hart werken.
As well as to our understanding.
En ook aan ons verstand.
And give us enough sense to be not only hearers of the word.
En help ons om niet alleen hoorders van het woord te zijn,
but to be doers also.
Maar ook daders van het woord.
Lest we deceive ourselves.
Dat we niet onszelf misleiden.
And we thank you for the privilege of hearing from you.
En we danken u, Heere, voor het voorrecht dat we van u mogen horen.
In Jesus' name I ask it.
In Jezus' naam vraag ik het u.
And all of the people said.
En alle zeggen.
Amen.
Amen.
You may be seated.
U mag gaan zitten.
Most of the message will be on the PowerPoint.
Het meeste van mijn boodschap zal op PowerPoint staan.
So that if you take notes in English,
als je dus wat wilt opschrijven,
but it will be talked through in Dutch as well.
Dan kun je het in het Engels, maar ook in het Nederlands opschrijven.
The reason I had that scripture read is.
De reden waarom ik dit geschriftgedeelte heb gelezen.
Because we need to recognize more than anything else.
Moeten we meer dan al het andere herkennen.
That we are at war with Satan.
Dat we in een strijd zijn met Satan.
I was given the title for today's message.
De titel die vandaag boven de boodschap staat.
The power of corporate prayer in the local church.
Is de titel het gezamenlijke gebed in de plaatselijke kerk.
If that is true, we need to understand who the enemy is.
Als het waar is, dan moeten we begrijpen wie de vijand is.
He and his army of demons have captured the hearts of many people.
Het hele leger van de Satan heeft harten van mensen in zijn greep.
Actually, according to the newspapers.
We kunnen het soms in de krant lezen.
The hijackers that are exploding around the world.
Er zijn over de hele wereld mensen die zich uitgeven als lifters langs de snelweg.
Actually prepare their hearts and nerves for suicide missions.
Die hun harten en hun zenuwen hebben voorbereid op een zelfmoordaanslag.
With prayers and rituals.
Met allerlei gebeden en rituelen.
Only Satan can deceive them like that.
Alleen Satan kan ze op deze wijze hebben misleid.
You see, he is a master deceiver.
Hier is de meester misleider.
Not only does he do it to those suicide bombers.
Hij doet het niet alleen met die zelfmoordbommers.
But he also influences and keeps the church from practicing prevailing prayer.
Maar hij wil ook de kerk, de gemeente van Christus beïnvloeden om te voorkomen dat er overwinnend gebed zal zijn.
He knows that can restrain him.
En dat zal hem, gebed zal hem tegenhouden.
And his vast invisible army of rulers will be defeated.
En zijn onzichtbare leger van demonen zal worden terneergeworpen.
There's only one safe place to be in these unprecedented days.
Er is maar één veilige plaats in deze gevaarlijke tijd.
We must unite in prayer and live under the authority of Christ.
We moeten één worden in gebed en leven onder de autoriteit van de Heer Jezus.
That's why Jesus wept over the city of Jerusalem.
En daarom heeft Jezus geweend over de stad Jeruzalem.
He saw them and he said, "Oh, Jerusalem."
Hij zag Jeruzalem en hij bad, O Jeruzalem.
I would have gathered you as children together.
Ik had je als kinderen willen vergaderen.
Even as a hen gathers her chickens under her wings.
Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugelen vergadert.
And ye would not.
Maar je hebt niet gewild.
Your house is left unto you desolate.
En daarom is je huis aan je overgelaten.
You see, the world has turned present Christianity upside down.
En de wereld heeft ervoor gezorgd dat het huidige christendom op zijn kop staat.
And we are desperately in need of a revival of churches whose prayers will be real.
En we hebben nodig een kerk die tot leven gekomen is en waar gebeden wordt met kracht.
Not merely for the sick and jobless or for another house.
Niet alleen voor de zieken en voor degenen die geen werk hebben of die een ander huis zoeken.
We need Christians to unite in pleading with God that Christ may present in our he might be present in our homes and in our churches.
Maar we hebben christenen nodig die weten dat Christus present is, tegenwoordig is in de kerk en thuis.
Professor to speaking to Billy Graham.
Een professor die sprak tot Billy Graham.
When I was asked, Billy Graham asked him, "What do you regard the greatest need of our time?"
Die vroeg, wat is de grootste nood van deze tijd?
And look what he said.
En wat zei Billy Graham? Het is mogelijk om u allerlei antwoorden te geven, maar even kijken, dat zal variëren. Dat kan variëren van je inkomen, van je belasting of van ontwapening. Maar het zal u verrassen dat ik een gelovige ben. En ik geloof dat de grootste nood in onze tijd is een geestelijk ontwaken. Dat zal het individu herstellen en de moraal en de integriteit van onze natie ook genezen.
If that is true of an unconverted man,
als dat waar is tegenover een onbekeerde man,
who would say that we need more than anything else a great spiritual awakening,
dat we een grote geestelijke ontwaken nodig hebben,
how much more should we as believers believe that?
Hoe zullen wij veel meer nog als gelovigen dat ter harte nemen?
We need to believe that there is no moral revolution.
Moeten we niet geloven dat er geen geestelijke revolutie is?
No economic reform.
En dat er economische hervorming nodig is.
No political party.
En dat er politieke partijen nodig zijn.
No social reform.
En sociale hervorming.
Not even religion.
En misschien ook in de religie.
Will meet the demands of our day.
Maar dat zal allemaal niet in de nood voorzien.
The only thing that will make the difference.
Het enige wat verschil maakt
is a heaven-sent revival.
Is een opwekking die van de hemel komt.
Where God visits us in a deep way.
Dat God ons bezoekt op een diepe manier.
And when I look at this crowd today,
en als ik naar deze aanwezigen hier zie,
I can tell that most of you are a little bit younger than my twin brother.
En dan kan ik u zeggen dat de meeste van jullie jonger zijn dan mijn tweelingbroer.
With all the energy that is here,
en al de energie die hier aanwezig is,
if it comes to on fire,
als dat in vuur en vlam komt te staan,
will affect the ends of the earth should God tarry.
Dus kan het de einde van de aarde bereiken.
Here's the problem.
Maar hier is het probleem.
Prayerlessness is in style.
De afwezigheid van gebed is zo'n beetje onze levensstijl geworden.
Notice what is underlined.
Kijk waar een streepje onder staat.
Prayerless.
Prayerless. Gebedsloosheid. Gebedsloosheid. Geen gebed.
In my country.
In mijn land.
Prayer meetings and churches are dying.
Er zijn bidstonden en gebedsbijeenkomsten bijna uitgestorven.
One church received 30 applications for a pastor.
Er was een kerk die ontving allemaal sollicitatieformulieren, 30 aanstaande dominees.
29 out of the 30.
Van deze 30 sollicitatieformulieren.
Did not consider prayer meeting important.
Vond 29 personen vonden gebed niet zo belangrijk.
Only one out of 30 thought it was relevant.
Alleen die ene van die 30 die vond het wel belangrijk.
On a church with 1500 people Sunday morning.
In een kerk van 1500 mensen op zondagmorgen.
Only 8 people come to a prayer meeting night.
Komen daar maar 8 mensen naar de gebedssamenkomst.
An active church member said to his pastor.
En dan zegt zijn kerklid tegen zijn dominee.
We have a lot of troubled marriages in our church.
We hebben een heleboel huwelijksproblemen in onze kerk.
We need a prayer meeting to help these couples.
We hebben een gebedsbijeenkomst nodig om deze mensen te helpen.
Prayer meeting should be the main thing in this church.
Gebedsbijeenkomsten zouden eigenlijk het belangrijkste moeten zijn in onze kerk.
And the pastor replied.
En de dominee antwoordde.
Oh no, my preaching is the main thing.
Nee, mijn boodschap, mijn prediking is veel belangrijker.
And the pastor was totally unaware.
En de dominee was zich niet bewust.
That his preaching was not saving the marriages.
Dat al zijn preken die huwelijken niet heeft kunnen redden.
And like many of us, we are unaware of the importance of biblical prayer meeting.
En velen van ons zijn zich niet bewust wat een bijbelse gebedsbijeenkomst kan doen.
That could lead to the recovery of harmony and fullness of the spirit in our homes and churches.
Het kan tot herstel leiden overal in de kerk en in huizen.
Seminaries where men study for the ministry.
Scholen en theologische opleidingen
have courses on prayer.
Hebben hun deuren gesloten voor gebed.
When they are offered,
als ze dat aangeboden wordt,
less than 1% of the students in the seminary sign up for a class on prayer.
Is er maar 1% van de studenten die daarvoor belangstelling heeft.
No wonder many pastors do not attend their own prayer meetings.
Geen wonder dat ook dominees hun eigen gebedsbijeenkomsten niet bezoeken.
And why their people stay away.
En waarom de mensen van de kerk ook wegblijven.
A seminary student said to me one day.
Er zei eens een keer een theologiestudent.
Yes, we learned a lot about prayer in our seminary studies.
We hebben op onze theologische opleiding veel over gebed geleerd.
But we never prayed.
Maar we hebben nooit gebeden.
Where prayer meetings are held.
Als er gebedsbijeenkomsten worden gehouden.
Very seldom do they focus on major moral and spiritual issues.
Heeft het maar weinig relatie met de grote morele en geestelijke problemen.
Usually the focus is on a job.
Meestal gaat het over een baan voor
recovering
iemand.
Recovering from illness.
Of iemand die ziek is en beter moet worden.
Or safety in travel.
Of what?
Safety in travel.
Of veiligheid op reis.
Though needed, the deepest moral and spiritual needs are not included.
Maar de grote geestelijke en morele problemen van onze samenleving maken er geen deel van uit.
And God needs to cleanse our minds from an earthly frame of thinking.
En daarom moet God onze gedachten en onze harten reinigen van werelds denken over gebed.
And to renew a heavenly vision within us.
En er moet een nieuwe hemelse visie in ons komen.
And Graham Lotz.
And Graham Lotz.
That's Billy Graham's daughter.
Dat is de dochter van Dr. Billy Graham.
Made this statement.
Hij heeft dit gezegd.
The church has lost its focus.
De kerk heeft haar visie verloren.
And the only thing that would move it into evangelism.
En wanneer het zich weer gaat bewegen in evangelisatie.
Was prayer and the empowerment and filling of the Holy Spirit.
Dan was dat alleen het gevolg van gebed en van de vervulling met de Heilige Geest.
Charles Finney. Tells about a pastor he knew.
Charles Finney, een opwekkingsprediker, die vertelde over een predikant die hij kende.
Who had a revival 14 winters in succession.
Die had opwekkingsbijeenkomsten 4 winters achter elkaar in zijn kerk.
He said I was anxious to find out what the secret was.
En ik was benieuwd wat het geheim was van deze samenkomsten.
He said I saw one of his members get up in prayer meeting.
En ik zag dat een van zijn mensen in de gebedsbijeenkomst opstond.
And make this confession.
En deze belijdenis deed.
He said, brethren.
Die zei, broeders.
I have been long in the habit of praying every Saturday night until midnight.
Ik ben iedere zaterdagavond tot middernacht in gebed.
For the descent of the Holy Ghost upon us.
Opdat de Heilige Geest op ons zal neerdalen.
And now, brethren.
En nu, broeders.
And he began to weep.
En hij begon te huilen.
I confess that I have neglected it for 2 or 3 weeks.
Moet ik belijden dat ik het 2 à 3 weken heb nagelaten.
Please pray for me.
Willen jullie voor mij bidden?
And Finney says.
En Finney zei.
The secret is out.
Het geheim is bekend.
The minister had a praying church.
De dominee heeft een biddende gemeente.
When a man has to confess.
Als iemand gaat belijden.
Not being in prayer meeting until midnight for 2 or 3 Saturday nights in a row.
Dat hij 2 of 3 zaterdagavonden niet gebeden heeft.
That is a deep sense of a burden for a revival.
Dan is dat een diep gevoel, een diep verlangen naar opwekking.
Okay, look at some Bible references.
Laten we naar wat Bijbelgedeelten kijken.
Israel. I don't have time to elaborate on them. We're not going to look.
Ik kan niet alles uitgebreid uitleggen, maar laten we naar een paar teksten kijken.
But I want you to see that there's scripture involved. In Israel, the mercy seat in the house of prayer was God's throne.
In Israël was de genade troon in het huis van gebed was de troon van God. Exodus 25 vers 8.
From that house of prayer God resolved their conflicts.
En daar loste de Heere de problemen op.
And restored the nation to faith and obedience when it went astray.
En heeft Israël heel vaak weer hersteld in geloof en gehoorzaamheid.
And then God's obedient people were joyful in his house of prayer.
En Gods volk dat gehoorzaam werd in het huis van gebed.
And then the New Testament church is a perfect example.
En dat zien we ook in de Nieuwtestamentische gemeente.
The church began as a prayer meeting.
De kerk begon als een gebedsbijeenkomst.
All 120 members were present.
120 mensen waren aanwezig.
They didn't say we are just the members of the church.
Ze zeiden niet we zijn allemaal lid van de kerk.
If they say they were members of the church.
Als ze zeiden we zijn lid van de kerk.
They were members of the prayer meeting.
Dan waren ze lid van de gebedsbijeenkomst.
Because the only thing that Christ established was a prayer meeting.
Want het enige dat Christus heeft opgericht was een gebedsbijeenkomst.
The praying church received power to witness.
De biddende kerk die ontvangt kracht tot getuigen.
Acts 1:8 makes that very clear.
En dat staat in Handelingen 1 vers 8.
Prayer and praise were part of the 3,000 that were converted.
Gebed en aanbidding was het geheim van de 3,000 die op die dag tot bekering kwamen.
The church faced threat of persecution that aimed to silence its witness.
De kerk krijgt vervolging als het ophoudt te bidden.
It prayed in one accord for grace to witness boldly.
Het bad gezamenlijk om het getuigenis van Christus te mogen brengen.
Corporate prayer extols the character of God.
Gezamenlijk gebed laat het karakter van God zien.
And answers the request for boldness and multitudes believed.
En het is antwoord op vrijmoedigheid en een hele schare geloofde.
The apostles gave themselves continually to prayer in the ministry of the word.
En we zien dat de apostelen zichzelf steeds weer toewijden aan dat gebed.
The church is commanded to pray.
Het is een gebod voor de gemeente om te bidden.
By the way, notice all the scripture.
Laten we het in de Bijbel zelf zien.
See, and I'm going to continue instant in prayer.
En ze gingen door in gebed.
Pray always with all prayer and supplication in the Spirit.
Steeds maar voortdurend bidden.
In everything by prayer and supplication make your requests known to God.
En maak alles in gebed bij de Heere bekend.
Continue in prayer and watch in thanksgiving.
Voortdurend bidden en voortdurend dankzeggen.
Pray without ceasing.
Bid zonder ophouden.
The praying church had great success in turning the pagan world upside down.
De biddende kerk van het begin had een geweldige zegen in het bereiken van de wereld.
See, the word of God grew.
Het woord van God groeide.
Curious arts and books were burned.
Allerlei occulte boeken en kunstwerken werden verbrand.
Diana's temple was despised in Ephesus.
De tempel van Diana die werd verlaten in Efeze.
Because of the prayer of the church.
Vanwege het gebed van de kerk daar.
Jesus promised his presence and power to even where two or three gather in his name.
Jezus heeft zijn aanwezigheid en zijn kracht beloofd zelfs waar twee of drie vergaderd zijn.
Saint Paul was a perfect example of the
need. En Paulus zelf was daar een geweldig voorbeeld van.
Paul's prayers changed so many idol worshippers.
Paulus leven heeft zoveel heidenen tot bekering gebracht.
That the idol makers started a riot.
Dat zelfs de makers van de afgodenbeelden die hebben een rel veroorzaakt.
In order to rescue their vocations from bankruptcy.
Ten einde te voorkomen dat ze failliet zouden gaan.
Why today the average business, the wicked businessman could build his business right next to a church and not be concerned about it.
En nu kan een zakenman met afgodsbeelden rustig zijn winkeltje naast de kerk hebben zonder daarover bezorgd te zijn.
We don't have enough power to change that in our culture.
We hebben geen kracht meer om dat te veranderen.
And now there's a universal contempt by the world on the church.
En er is een geweldige hoeveelheid wereldgelijkvormigheid die de kerk binnenkomt.
Paul had powerful ministry of evangelism.
Maar Paulus had een bediening van evangelisatie.
And what was the secret?
En wat is zijn geheim?
It was the prayers of the churches for him.
Het waren de gebeden van de kerken, van de gemeentes voor hem.
He prayed that I may be delivered from them that do not believe.
Hij zegt dat ik mag hem bereiken die niet geloven.
He prayed that as I serve that I might be accepted of the saints.
Dat ik mag aanvaard worden bij de heiligen.
He's asked them to pray for helping us to pray together.
Bid voor me en laten we samen bidden.
And he says for me that utterance may be given me.
En dat ook anderen mij gegeven worden.
That I may speak the mouth, move my mouth boldly.
Bid dat ik met vrijmoedigheid mijn mond mag openen voor het evangelie.
I know that this will turn for the salvation because of your prayers.
Want als jullie bidden, dan zal dat velen tot redding brengen.
Praying also for us that God will open doors of utterance.
En bid voor ons dat de Heere deuren voor ons opent.
Finally, brethren, pray that the word of the Lord may have free course and be glorified.
En bid ervoor dat het woord van God uit mag gaan en verheerlijk worden.
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men.
En dat wij verlost zullen zijn van boosaardige mensen.
You see, corporate prayer was vital in the life of the Apostle Paul.
Je ziet wel, gezamenlijk gebed was in het leven van de apostel Paulus zo belangrijk.
Let me give you some other examples.
Laat ik u nog een paar voorbeelden geven.
When J. Edwin Orr writes about the Welsh revival.
Toen iemand, ik weet zijn naam niet, maar hoe
J.
was
het? Edwin Orr.
Oh, J. Edwin Orr, die ken ik wel. Over de opwekking in Wales schreef.
But when he spoke in the Welsh revival, he said.
Hey. Toen hij over de opwekking van Wales sprak. Thank you. Toen Dr. Edwin Orr over de opwekking van Wales sprak.
He said, revival is.
Toen zei hij, opwekking is
the visible union of all of God's people.
De zichtbare eenheid van al Gods volk.
In extraordinary prayer.
In buitengewone samenkomsten van gebed.
Notice the key word is visible union.
Zichtbare eenheid, zei hij.
Together, together, openly in prayer.
Om samen te komen, openlijk in gebed.
You see, the Bible talks about when we pray in our closets.
De Bijbel spreekt er niet over dat we in onze binnenkamer bidden.
And we pray in silence.
En dat we in stilte bidden.
And that's very important.
En dat is ook belangrijk.
But there's something very real about the corporate prayer of God's people visibly calling on God together.
Maar er is iets veel geweldigers aan gezamenlijk gebed, zichtbaar gezamenlijk gebed.
And for some of us, God may have to do a real deep work in our hearts for that to happen.
En bij sommigen moet een diep werk door God in het hart worden gedaan.
And God has to set us free to be able to pray together.
Om ons vrij te maken om gezamenlijk te kunnen bidden.
In the Korean revival.
In de opwekking van Korea.
Let me read just a few excerpts.
Laat ik een paar voorbeelden daarvan voorlezen.
A man was asked, an American missionary was asked to speak at the Korean prayer meeting.
Een Amerikaanse evangelist was gevraagd om te preken in een Koreaanse gebedsbijeenkomst.
He agreed to go at 5:00 in the morning.
En hij zei dat hij dat zou willen doen om 5:00 in de ochtend.
He said 5:00 and it was cold.
Het was erg koud, 5:00 in de morgen.
He said the thought flashed through my mind. The thought flashed through my mind.
De gedachte kwam in me op.
Who on earth is going to show up at 5:00 in the morning?
Wie komt er nou om 5:00 in de morgen naar de gebedsbijeenkomst?
He said my alarm rang at 4:00 in the morning.
Om 4:00 ging mijn wekker af.
And I looked out and it was raining.
En ik keek naar buiten en het regende.
My thought was.
Mijn gedachte was.
The prayer meeting will be canceled.
De gebedsbijeenkomst zal absoluut worden geannuleerd.
I pulled the blanket up to my chin and tried to go sleep again.
Ik trok de deken weer over me heen en probeerde weer te slapen.
I was unsuccessful.
Maar dat lukte niet meer.
You must at least keep your word and put in your appearance.
Je moet je aan je woord houden, je moet gaan.
Even if there will be no one there except the minister.
Als misschien is alleen de dominee aanwezig.
That's what I told myself.
Dat vertelde ik mezelf.
So I got dressed.
Zo, ik heb me aangekleed.
Rather reluctantly.
En ik deed het met enige tegenzin.
And I set off. I got on.
En ik ben er naartoe gegaan.
It was not encouraging to find that the taxi driver was asking double fare.
Het was ook niet zo bemoedigend dat de taxichauffeur nog een dubbel tarief vroeg ook.
I guess he's entitled to that at that hour of the night.
En dat mag in natuurlijk zo midden in de nacht.
The church came into view.
Maar daar kwam de kerk in zicht.
It was a very plain building.
Het was een eenvoudig gebouw.
Unglazed windows.
Geen ramen erin.
Snow and rain blew into the church through the gaping frames through the holes.
Regen kon zo naar binnen slaan door de ramen waar geen glas in zat.
I told myself, you've come here for nothing.
En ik zei tegen mezelf, je komt hier voor niets.
No one attends prayer meeting at 5:00 in the morning.
Wie is er nou om 5:00 in de morgen bij dit weer bij een gebedssamenkomst?
Cold, wet weather like this.
En met dit koude weer.
I braced myself against the wind and I entered the church.
Dus ik liep tegen de wind in en ging de kerk binnen.
What did I see?
En wat zag ik daar?
My eyes nearly popped out of my head.
Mijn ogen vielen bijna uit de kassen.
The whole place was crammed with people.
Het was vol met mensen.
No seats.
Er waren geen zitplaatsen meer.
The congregation was squatting or kneeling on straw mats.
Ze zaten allemaal op de grond.
I was staggered.
En ik was verbaasd.
I went up to the platform quite at a loss.
Ik ging naar het platform om.
And turning to one of the brothers.
En ik zei tegen een van de broeders.
I said, "What does this mean?"
Wat betekent dit?
He said, "The whole congregation can't have been summoned to just welcome you here."
Hij zei, ja, niet de hele kerk kan natuurlijk komen om je welkom te heten.
He thought they just came to say hello to him.
Ze kwamen niet. They came not.
He thought they came just to say hello.
Oh, ze dacht, hij dacht zeker dat ze alleen voor hem kwamen om hallo tegen hem te zeggen.
He thought he was the important one.
Hij dacht dat hij die belangrijke man was.
No, he said, this is our regular prayer meeting.
En toen zei deze man, nee, dit is onze gewone gebedssamenkomst.
What, in the middle of the week?
In het midden van de week.
I asked. Not on Sundays when the members of the congregation come at one time?
Niet alleen op zondag wanneer ze toch naar de kerk komen?
No, he said, we come here every day.
Nee, dit is elke morgen.
Again, I felt my breath was taken away.
Ik dacht dat ik niet meer kon ademen.
How many people are there present, I asked?
Hoeveel mensen zijn er aanwezig hier?
Almost 3,000.
3,000, zei
hij. The whole congregation.
De hele kerk.
I felt dazed and asked no more questions.
Ik durfde geen vragen meer te stellen.
Oh, you'd like for me to read the rest of it, wouldn't you?
Er is nog een heel stuk
I'm not
meer.
Going to.
Er is nog een heel stuk meer in dit verhaal.
What a shock treatment that is.
Maar wat is dat, een schoktherapie?
To the average church in corporate prayer.
Voor de gewone kerk, als het gaat om gezamenlijk gebed.
Well, we could go on. That's Korea. But look at this. Brooklyn Tabernacle in New York.
De Brooklyn Tabernacle kerk in New York.
Well, you say those things, the Welsh revival happened a long time ago.
Ja, je mag misschien zeggen de opwekking in Wales, dat is een lange tijd geleden.
The Korean revival was before some of you were born.
De Koreaanse opwekking was ook voordat jullie geboren waren.
But what about Brooklyn Tabernacle?
Maar wat de Brooklyn Tabernacle kerk in New York?
Church that started on where nothing should ever happen.
En daar was een kerk en daar gebeurde nooit iets.
Where the dope addicts, the alcoholics and the prostitutes go.
Daar waren drugsverslaafden en alcoholisten en prostituees.
And being my twin brother was born in Brooklyn.
En mijn tweelingbroer was geboren in Brooklyn.
I know what that's like.
Dus ik weet hoe dat is.
And to think that God would raise up a congregation in such a place, in such a wonderful way.
En daar heeft God een kerk opgericht, op zo'n plaats.
A pastor in Canada told me.
Een dominee in Canada vertelde me.
That he and some of his people wanted to visit the Brooklyn Tabernacle one day.
Dat ze naar de Brooklyn Tabernacle wilden gaan.
And they said that if you want to come to the prayer meeting on Tuesday night.
Maar er werd gezegd als je op dinsdagavond naar de gebedssamenkomst wil komen.
You have to have a reservation.
Dan moet je een plaats reserveren.
The meeting starts at 7:30.
Want de bijeenkomst begint om 7:30.
And if you are not at in your seat that you reserved by 7:00.
Als je niet om 7:00 een plaats gereserveerd
your
hebt.
Your seat will be given to someone else.
En je bent niet aanwezig om 7:00, dan kan iemand anders daar plaats op innemen.
He said they arrived at 6:45.
Want een 7:15 zijn ze er allemaal.
To find already 500 people on their knees praying.
Omdat er al 500 mensen beneden zijn in de kelder van de kerk om te bidden.
45 minutes before the prayer meeting time.
45 minuten voordat de gebedsbijeenkomst begint.
And by the time the prayer meeting started, there were 3,000 people praying.
En toen de gebedsbijeenkomst begon, waren daar ook 3,000 mensen bijeen.
That's in Brooklyn, New York.
In Brooklyn, New York.
I picked up a Christian magazine a few years ago.
Een paar jaar geleden las ik in een tijdschrift.
And read on the cover.
And
saw on the cover.
Ik las op de buitenkant.
A picture of a little child praying.
Een kind in gebed.
And it said. The Brooklyn Tabernacle's best kept secret.
En daar stond onder het best bewaarde geheim van de Brooklyn Tabernacle Kerk.
The children's prayer meeting.
De gebedssamenkomst van de kinderen.
And about 4 pages it told the story of how the children pray in that church.
En 4 pagina's groot in dat tijdschrift, christelijke tijdschrift, ging over gebed van de kinderen.
It told the fact that parents would stand on the street in Brooklyn at 6:00 in the evening.
6:00 in de avond staan daar de ouders met de kinderen.
1 hour before the time to start.
Een uur voordat de gebedssamenkomst begint.
And mothers would be holding their little children.
En moeders houden hun kinderen vast en staan daar in de rij.
Why?
Waarom?
Because the room would only hold a certain number of children.
Omdat de kinderen er niet allemaal in kunnen.
And it comes first come, first serve.
En wie het eerste komt, die het eerste maalt.
And they're waiting so their children can get in.
En ze wachten totdat hun kinderen naar binnen konden.
5 to 8 year olds.
5 tot 8 jaar oud.
9 to 11 year olds in another group.
In een andere groep 9 tot 11 jaar.
For 2 hours in prayer.
Om 2 uur daar bijeen te zijn in gebed.
And somebody visiting it.
En iemand ging daar op bezoek.
Said, isn't this cute to see children pray?
Is dat niet vreemd om al deze kinderen te zien bidden?
And the lady said, it's not cute.
Het is lief om dat te zien.
It's dynamic.
Maar het is dynamisch.
When the 9/11 took place in New York.
Toen het 11 september in New York gebeurde, weet je wel, de Twin Towers.
The following Sunday at the Brooklyn Tabernacle.
De volgende zondag in de Brooklyn Tabernakelkerk.
Over 700 people were converted that one day alone.
Zijn er op die dag, op die zondag, 700 mensen tot bekering gekomen.
Why?
Waarom?
Prayer.
Gebed.
Makes a difference.
Dat is het geheim.
Let me talk a little bit about our own ministry in the Canadian Revival.
Misschien mag ik iets vertellen over onze eigen bediening in de Canadese opwekking.
I can tell you that a pastor prayed all by himself for almost 5 years.
Er was een dominee die bad 5 jaar lang al voor een opwekking.
And not only did he pray,
en hij bad niet alleen.
He got the whole church to pray.
Hij bewoog de hele kerk om te gaan bidden.
Let me just tell you in his own words.
Laat ik het in zijn eigen woorden aan u vertellen.
He said if you he would move down the aisle and the empty church and pray for the people who usually sat in the pews.
He moved down.
He would walk up and down the aisles and pray for the people who sat in those pews.
Hij wandelde door de paden heen van de kerk waar allemaal mensen zaten om te bidden.
He persuaded his church to clear the calendar.
En hij overtuigde de kerk om de agenda vrij te maken.
Of all other activities on Wednesday night.
En om op woensdagavond alle andere activiteiten eruit weg te doen.
Then on Sunday he told his people.
En op zondag vertelde hij aan de mensen.
If you have to miss a service.
Als je de dienst mist.
You miss Sunday morning or Sunday evening.
En je mist de zondagavond of de zondagmorgen.
But don't miss the Wednesday night prayer meeting.
Dat zou kunnen gebeuren, maar mis niet de woensdagochtend, de woensdagavond.
He stressed this until he saw the adult prayer meeting attendance go up to 170 people.
De gebedsbijeenkomst voor de volwassenen begon te groeien naar 170 mensen.
Before that time there were only 40 people in prayer meeting.
En daarvoor waren er nooit meer dan 40.
The church with less than 300 people.
Met 300 mensen lid van de kerk.
And during that time over 300 people were converted to Christ.
En gedurende die tijd werden er 300 bekeerd.
He invited his people to stay after church on Sunday evenings for a half hour prayer.
Hij vroeg de mensen zondagavond in de kerk na te blijven voor een gebedsbijeenkomst.
He started cottage prayer meetings all over the city.
En hij begon overal gebedssamenkomsten in de stad.
The attendance was not large, but the momentum grew.
De aanwezigen waren niet vele, maar het begon te groeien en te groeien.
He set up a prayer wheel for everybody to take 15 minutes every day around the clock.
Hij organiseerde een constant gebed helemaal de stad door.
The deacons met on Saturday night for an open-ended prayer meeting.
De diakenen kwamen op zaterdagavond bijeen voor een gebedsbijeenkomst.
Began at 9 o'clock.
Het begon om 9 uur.
And lasted until they felt they had finished.
En het duurde totdat ze dachten: nu zijn we klaar.
That's enough. That's just about the prayer preparation that preceded what God saw fit to do in the Canadian revival that impacted your country as well.
Dat was het begin van de opwekking in Canada dat ook hier in Nederland in de 70e jaren grote gevolgen heeft gehad.
In fact, there are people in this meeting right now who were impacted as a result of the Canadian revival.
Er zijn in deze samenkomst mensen die toen veranderd zijn in de Canadese opwekking.
And some have even come to your country who are in this room right now to minister to your people as a result of what God has done in
Canada. En er zijn zelfs mensen die hier aanwezig in de zaal die uit Canada zijn gekomen om hier in Nederland te werken als evangelist.
The ends of the earth have felt the impact of revival.
De einde van de aarde zijn erdoor beïnvloed.
And you say, where did it start?
En waar is dat begonnen?
Did it start in your preaching and your brother's preaching?
Is dat begonnen met je prediking en dat van je broer?
No, no, we just like to say it this way.
Nee, wij vertellen het altijd zo.
We just enjoyed being in town when God was in town.
En wij wilden in de stad zijn als we voelden dat God ook in de stad was.
Now that doesn't sound right.
Nou, dat klinkt niet erg goed.
Because God is in town all the time.
En want God is er toch altijd.
Am I right?
Is dat zo?
Of course he is.
Tuurlijk.
But there are special times of visitation that come.
Maar er zijn speciale tijden dat de Heer een stad of een dorp wil bezoeken.
When God in his sovereignty can look down from heaven and see people that committed to pray.
Als God zijn kinderen ziet bidden en toegewijd zijn aan dat gebed.
Well, there was a man in South India.
Er was een man in Zuid-India. Eigenlijk zijn het waren er twee mannen.
I don't know who put this up here, but he made a mistake.
Men in South India.
Yeah, two men in South India.
No, there's that man, so
you should
more
have
than one.
Two men in there. Oh, it's that man.
Okay, yes.
Should have said two. Okay. Two men in South India who were praying for a revival.
Die baden voor een opwekking.
And where were they praying? For where were they praying?
En waar baden ze eigenlijk voor?
And they asked God to lay on their hearts a sister city in Canada to pray for a revival.
En ze begonnen te bidden. Voor welke plaats moesten ze bidden? Ze vroegen God en toen kregen ze de zusterstad in Canada van hun stad om daarvoor te bidden.
And God sovereignly laid on their hearts the city of Saskatoon, Saskatchewan.
En dat was de stad Saskatoon in Saskatchewan, Canada.
Can you say that?
Kun je dat nazeggen?
And they started to pray.
En ze begonnen daar te bidden.
And they prayed for 2 years.
En 2 jaar lang.
That God would send a revival to that city.
2 jaar lang hebben ze gebeden dat God daar een opwekking zou zenden.
1 year after it happened.
Na een jaar.
After it happened.
After it happened.
Yes.
What happened? The prayer or the revival?
The revival.
A revival. You didn't say so. Nadat de opwekking uitgebroken was. We keep it straight, hè?
1 year after it happened.
Een jaar na de opwekking.
A man who was in the revival in Saskatoon visited South Africa for the Gideon Bible men.
Was er een man uit Zuid-Afrika voor de Gideon Bijbels die een bezoek bracht?
And he began to tell the Gideons about the revival in Canada.
En hij begon daar de Gideons te vertellen over de opwekking in Canada.
And when he got finished, these two men come running up to him.
En toen hij klaar was, toen kwamen er 2 mannen naar hem toe.
And they say to him, go on.
En zij zeiden,
where did you say that was?
Waar zei je dat dat was?
In Saskatoon, Saskatchewan.
In Saskatoon, Saskatchewan.
And their eyes got as big as marbles.
En zijn ogen werden zo groot als knikkers.
And they were so excited.
En ze waren zo opgewonden.
And they said, praise the Lord.
En toen zeiden ze, prijs de Heer.
That's the city that God gave us to pray for.
Dat is de stad waarvoor wij baden.
And they didn't even know it happened until 1 year later.
En ze hebben niet eens geweten dat het gebeurde al een jaar geleden.
You see, revival is when hidden springs spring forth.
En dat is wanneer de Gideon.
Hidden springs.
De verborgen bronnen uitbreken. Ja, ja.
Yes. The hidden springs, those springs of prayer.
De verborgen bronnen van gebed.
Well, let me here, Mrs. Fallis.
Laat me vertellen over mevrouw Fallis.
Lou and I were in her church for special meetings.
Wij waren, mijn broer en ik, in die kerk voor speciale bijeenkomsten.
And we had a wonderful week of evangelistic meetings.
En we hadden een geweldige week van samenkomsten.
And it was wonderful to see people who gave their hearts to Christ.
En het was heerlijk om te zien hoe mensen hun hart en hun leven aan Christus overgaven.
But when we left that city,
maar toen we die stad verlieten,
God laid our ministry on that lady's heart.
Hij heeft God onze bediening op het hart van deze mevrouw gelegd.
And for 4 years she prayed for us.
En 4 jaar lang heeft ze voor ons gebeden.
And she prayed, God, will you please change the twins' ministry?
En zij heeft gebeden, wilt u de bediening van deze tweelingbroers veranderen?
And will you give them a ministry of revival to the inner life of the church?
En wilt u ze een bediening geven van opwekking voor het innerlijke leven van de kerk, van de gemeente?
And when it happened in Canada.
En toen dat gebeurde in Canada.
Several months later we had a gathering of the people who were involved.
Hadden we enige maanden later een bijeenkomst van mensen die bij de opwekking betrokken waren.
And about 700 people gathered together.
En er waren zo'n 700 mensen.
And this couple came from across the Canadian Rockies.
En deze, this Mrs.
Yes.
En deze mevrouw die kwam uit de Canadese Rocky Mountains.
About 700 miles to attend these meetings in the middle of the winter.
Om 700 mijl verderop een bijeenkomst mee te maken, midden
and,
in de winter.
And this couple was already up in years, old.
En dat waren al oude mensen.
I have to be careful when I say old.
Yes, you have to.
Yes.
Ik moet voorzichtig zijn, ik zeg oud.
Yes. And they came, and my brother saw them sitting in the meeting.
En mijn broer zag ze zitten in de samenkomst.
And he said, Mr. and Mrs. Fallis, would you come to the platform?
En hij nodigde het echtpaar uit, meneer en mevrouw Fallis, om naar voren te komen.
And he said, I know that you've come a long distance.
En ik weet dat u van een grote afstand komt.
And he said, isn't this wonderful to see what God is doing?
Is het niet geweldig om te zien wat God heeft gedaan?
And she said, Mrs. Fallis said.
En die mevrouw Fallis zei.
This is nothing.
Dit is niets.
Oh, isn't that interesting? My brother is standing there, wanting her to say something exciting, and she says, this is nothing.
Is het niet geweldig? Mijn broer wilde iets geweldigs vertellen en laten zien, en dan zegt ze ook, dat is niks.
And but he sensed she was saying something more.
Maar hij voelde aan dat ze iets meer wilde zeggen.
And he said, well. Isn't this exciting to see what's happening?
Is het niet geweldig, zei mijn broer nog, wat God gedaan heeft, wat er gebeurt?
And she said, this is only God answering prayer. That's all.
Ze zegt, dit is toch gewoon het verhoren van het gebed dat God gegeven heeft?
That's all.
Meer niet.
God answering prayer.
God antwoordt toch op gebed?
One of the hidden springs underneath our ministry.
Dat zijn de verborgen bronnen onder onze bediening.
A lady who's now in heaven.
Een mevrouw die nu in de hemel is.
And I wonder how many others are taking her place now, praying for us as well. But they are.
Ik weet niet of er anderen zijn, maar die moeten er zijn die haar gebedsplaats hebben ingenomen.
That God will send a moving of His Holy Spirit.
Dat God een beweging zendt van de Heilige Geest.
Well, I say Coburg, Ontario prayer meetings.
Goldburg, Ontario, en er zijn gebedssamenkomsten.
We were there not too long ago. They had noonday prayer meetings.
Zij hadden midden op de dag.
Every day for an hour in prayer.
Om 12 uur gebedssamenkomsten.
They had not done that in years.
Zij hadden dat jaren niet gedaan.
Then one half hour before the evening service.
Maar een half uur voordat de avondbijeenkomst begon.
And I can tell you, during the 2.5 weeks there.
En 2.5 week daar geweest zijnde.
We would pray for situations at noon.
Hebben we gebeden voor situaties midden op de dag.
And come back at night and see the answers to the prayers.
En als we 's avonds in de samenkomst kwamen, had de Heer al geantwoord.
You talk about faith leaping in their hearts.
U hebt het over getrouw bidden in hun hart.
Do you know what has happened to many of those people?
Weet u wat er met deze mensen gebeurd is?
They have become believing believers.
Zij zijn gelovigen geworden.
Our trouble is we are unbelieving believers.
Het probleem is dat wij ongelovige gelovigen zijn.
As to what God can do.
Maar kijk eens wat God kan doen.
Oh, back to the Brooklyn Tabernacle.
Even terug naar Brooklyn Tabernacle.
Dr. Erwin Lutzer from Moody Church in Chicago.
Dr. Erwin Lutzer van de Moody Kerk in Chicago.
Which is a very large church.
Dat is een hele grote kerk.
He was speaking at the Brooklyn Tabernacle one day.
Hij sprak in de Brooklyn Tabernacle kerk op een dag.
And he asked the pastor of the tabernacle.
En hij vroeg aan de predikanten van de tabernakel.
How do you get so many people to come to a prayer meeting?
Hoe is het mogelijk dat je zoveel mensen hebt in de gebedssamenkomst?
And the pastor answered this way.
En de dominee antwoordde.
Wouldn't you come if you expected God to answer your prayers?
Zou jij ook niet komen als je zou kunnen verwachten dat God je gebeden verhoort?
That's why they were believing believers.
Daarom komen ze. Het zijn gelovige gelovigen.
And even psychologists and psychiatrists will tell you that any habit that produces a result will be repeated.
En zelfs psychologen en psychiaters kunnen je vertellen. Wat doet dit helpen?
Will be repeated. Any habit that produces results will be repeated.
Oh, ieder psycholoog kan je vertellen dat een gewoonte die herhaald wordt, vrucht afwerpt.
So if there is God answering prayer, that habit will keep on being repeated.
Dus als God gebeden verhoort, dan ga je daar vanzelf mee door.
Mr. Sturken. In Michigan.
Mrs. Sturken in Michigan.
Does that name sound Italian?
No.
What does it sound?
Dutch.
It's I'm in Dutch is right. That is Dutch.
Yeah, I think so.
Dutch. He came to church every Sunday.
Hij kwam elke zondag in de kerk.
For one reason.
Meneer Sterken.
To please his wife.
Om maar één reden, namelijk om zijn vrouw een plezier te doen.
He sat next to the window so that he could have the window open to watch the traffic outside.
Hij zat dicht bij het raam was open, zo kon hij het verkeer buiten langs de weg zien voorbij komen.
60 years old.
60 jaar oud was hij.
And when we got there, people said, be careful what you say to Mr. Sterken.
En mensen zeiden, kijk uit wat je tegen meneer Sterken zegt.
We're just so glad to see him coming.
Want we zijn zo blij dat hij hier iedere zondag is.
We don't want to disturb him.
We moeten hem niet verstoren.
And so we just we began to pray for him.
En we begonnen voor hem te bidden.
And on the morning prayer meetings, I said, let's pray for Mr. Sterken.
En in de ochtendbijeenkomst zeiden we, laten we voor meneer Sterken gaan bidden.
His wife was a genuine believer.
En zijn vrouw was een echte gelovige.
And he would only come on Sunday morning.
En hij kwam alleen op zondagmorgen.
And so we said, let's pray for Mr. Sterken.
En dus zeiden we, laten we voor hem bidden.
And I even said that let's pray that God will save Mr. Sterken this week.
En wij baden, laten we bidden dat Mr. Sterken. Laten we bidden dat de Heere meneer Sterken deze week gaat behouden.
And Mrs. Sterken looked at me in a strange way.
En zijn vrouw keek een beetje vreemd naar mij.
She said, "Now, Ralph, you don't know what my husband is like."
Ze zei, je weet niet hoe mijn man is.
Oh yes, I expect God will save him someday.
Oh ja, misschien zegt ze, zal de Heer hem op een dag veranderen.
But to say this week, that's too much.
Maar om hem deze week al te redden, dat zou te veel zijn.
That's like presumption, not faith.
Dat is misschien een veronderstelling, maar dat is geen geloof.
But she said, oh, if you want to pray, we'll pray.
Maar laten we bidden, zei ze, als je bidden wilt.
And so we began to pray every morning.
En iedere ochtend
God
baden we.
God save Mr. Sterken this week.
En we zeiden, Heere, wilt u meneer Sterken deze week redden?
And on Friday we were having lunch in his home.
En op vrijdag hadden we een lunch in zijn huis.
And we encouraged him to come to the meeting that night.
En we hebben hem uitgenodigd om 's avonds naar de bijeenkomst te komen.
He had not been in any services except the Sunday morning.
Hij kwam altijd alleen op zondagmorgen, dus niet op vrijdag.
Well, he thought he would come because we were giving our own personal life story.
Maar we gaven ons getuigenis aan hem. We vertelden over onze eigen ervaring met God.
And he came.
En toen kwam hij.
And when the opportunity was given for people to give themselves to Christ, he went home.
En toen de gelegenheid daar was om je leven aan Christus te geven, he went home.
Yes.
Toen ging hij weg.
And we were praying, God save him this week.
En we hadden gebeden, Heer, wilt u hem deze week redden?
And here it is, Friday night.
En nou is hij hier op vrijdagavond.
And what comes after Friday?
En wat komt er na vrijdag?
Saturday.
Zaterdag.
Sunday.
Zondag.
And the week is over. That's the start of the week.
En dan is de week voorbij. No, you are in the next week already.
Yes.
Sunday is the next week.
Yes.
Okay.
Yes. And guess what happened?
En raad eens wat er gebeurde.
In the middle of the night, Friday night.
Midden in de nacht, vrijdagnacht.
Mr. Sterken couldn't sleep.
Meneer Sterken kon niet slapen.
He woke up his wife. He said, "Honey, get up, pray with me."
En hij maakte zijn vrouw wakker. Hij zei tegen zijn vrouw, bid met mij.
I've got to get right with God.
Ik moet mijn leven in orde maken met God.
And at 4:30 in the morning, she led her husband to the Lord in the middle of the night.
En om 4:30 's morgens, in het midden van de nacht, mocht ze haar man tot de Heer Jezus brengen.
Well, the Saturday morning prayer meeting came along.
En toen was er de zaterdagmorgen gebedsbijeenkomst.
And we started at 10 o'clock.
We begonnen om 10 uur.
And the doors swing open.
En de deur.
And guess who's coming to prayer meeting?
De deur ging open en raad eens wie daar binnen stapte.
Mrs. Sterken is coming. Mrs. Sterken is coming.
Mevrouw en meneer Sterken beiden.
And Mr. Sterken is coming to prayer meeting.
En meneer Sterken kwam naar de gebedsbijeenkomst.
And here he was only about 6 hours old in the Lord.
En hij was nog maar 6 uur daarvoor tot de Heere gekomen.
And nobody told him that babies shouldn't come to prayer meeting.
En niemand had hem gezegd dat baby's, geestelijke baby's, niet naar de gebedssamenkomst mochten komen.
6 hours old.
6 uur oud.
But he came.
Maar hij kwam.
And so we all prayed. You can imagine how faith was leaping in that prayer meeting with those believers.
Kun je wel voorstellen hoe het geloof versterkt is in deze gebedsbijeenkomst.
And so we all prayed around.
En we hebben gebeden.
And Mr. Sterken was there and he started to pray.
En toen begon meneer Sterken te bidden.
He never prayed a prayer in his life.
Hij heeft nog nooit gebeden.
You know, all the rest of us, we were praying like this in the name of Jesus, amen.
En we weten allemaal de woorden te gebruiken voor een gebed.
And he didn't know how to pray like that.
Maar hij wist niet hoe hij bidden moest.
And he prayed, God, I thank you for what you did for me last night.
Hij zei alleen maar, God, ik dank u wat u voor mij gedaan hebt.
I don't know why it took you so long.
Ik weet niet waarom ik zo lang er heb over moeten doen.
I thank you that you got a hold of me.
Ik dank u dat u me vastgegrepen hebt.
He was a drinker and he carried on around town.
Hij dronk en hij ging vaak uit.
And then he started to pray for his friends.
En toen ging hij voor zijn vrienden bidden.
And he said, "And God, you know so and so, I want to go after him this afternoon."
Hij zei, Heer, u weet, ik wil naar die en die gaan vanmiddag.
And he named so and so, I'm going to go after him.
En hij noemde namen van vrienden waar hij naartoe wilde
and
gaan.
And go, no, so and so, and you go after him.
En nog meer namen van vrienden.
And my brother got his pen and paper out.
En mijn broer pakte zijn pen en papier.
And he was writing the names down.
Hij schreef de namen op.
And he was getting the 10 most wanted list.
En hij keek naar de mensen die door de politie gezocht werden.
And so we started to pray for all kinds of people.
En we gingen voor allerlei mensen bidden.
The night before the church was not full.
En de avond, de kerk was nog niet vol.
But on Saturday night the church was packed.
Maar op zaterdagavond was de kerk stampvol.
We even had to put adults in the baby room.
We hebben de kinderen moeten wegbrengen naar een andere kamer.
Well, why was it so full?
Waarom was het zo vol?
Because the word got around town that a Dutchman was converted to Christ.
Omdat het rond was gegaan, een Nederlander was tot Christus bekeerd.
The day of miracles wasn't past.
Er was een wonder gebeurd.
That they all knew him. They knew what he lived like.
Ze wisten allemaal wie het was en hoe hij leefde.
And they came to see if it was true.
En ze wilden kijken in de kerk of het waar was.
And we said to him on Saturday morning.
En op zaterdagmorgen zeiden we tegen
hem. We said, "Would you give your testimony? Tell the people tonight what happened."
Zou je vanavond in de dienst willen vertellen aan de mensen wat er met je gebeurd is? Hij zei, "Nou, dat kan ik niet doen."
We said, "Well, why don't you take this hymn book home and look through the hymn book to see which song tells your story?"
Waarom neem je niet het liederenboek mee en kijk eens welk lied jouw verhaal ongeveer vertelt?
And then when the time is given, you can just stand up and read 2-3 verses. And then sit down.
En als je dan er naartoe bent, dan kun je dat gewoon dat vers voorlezen en dan ga je maar weer zitten.
And he did that. And guess what song he picked out of the songbook?
En dat heeft hij gedaan. En je raadt nooit welk lied hij nam.
Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled.
Wondervolle genade van Jezus die de meest vuile man heeft bereikt.
And he read one verse. And 2 verses.
En hij heeft het eerste vers gelezen
and
en, het tweede vers en het derde.
And we thought he would sit down.
En toen dachten we, nou gaat hij zitten.
But he just kept on talking.
Maar hij ging maar door.
And we thought we would never get the meeting back.
En we dachten, we krijgen de samenkomst nooit meer terug.
And he kept on telling how his life was changed by the power of God
Want
the night before.
Hij vertelde hoe zijn leven veranderd was door de kracht van God.
And all over the congregation, people started to weep.
En de hele samenkomst begon te huilen.
And there was a whole sense of God that invaded that entire meeting.
En er was zo'n aanwezigheid van God in de samenkomst.
The next morning, which was Sunday morning.
De volgende dag, zondagmorgen.
His brother-in-law was out in the barn milking the cow.
Was zijn zwager in de schuur om de koeien te melken. Ja. Yeah. You never do that.
No. 57 years of age.
57 jaar.
And he's saying, while he's milking the cow, he's saying, "God, if you did that for my brother-in-law, you can certainly do it for me."
En hij bad daar onder de koeien. Heer, wat u voor mijn broer gedaan hebt, dat kunt u zeker ook voor mij doen.
And can you imagine, dear Lord?
En kunt u zich voorstellen, heren?
Hurry up, cows, get done.
Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn.
So I can, and he opened his heart right there under the cow, milking the cow. He opened his heart and received Christ as his Lord and Savior.
En hij opende daar zijn hart om de Heer Jezus als zijn redder te aanvaarden.
And he said, "I want to go in the house and tell my wife what happened."
Ik ga naar mijn vrouw vertellen om wat er gebeurd is.
And she's in fixing a nice breakfast for the farmer.
En zij had net een heerlijke ontbijt klaargemaakt.
And while she's fixing the bacon and eggs, God says to her.
En terwijl ze dat aan doen was, zei de Heer tegen haar.
Don't you need what happened to your brother-in-law the night before?
Heb je niet gezien wat je met je zwager gebeurd is? Dat heb jij ook nodig.
Yes, Lord, I've been religious all my life, but I've never been born of the Spirit.
Ja, Heer, ik ben altijd religieus geweest, maar ik ben nooit door de Geest herboren.
And right there over the bacon and eggs, she's crying and some of those tears go into the eggs. And she's asking God for forgiveness.
En terwijl ze daar aan het ei bakken was met ham, vielen de tranen erin en ze gaf haar leven aan de Heer.
hardly wait for my husband to come in from the barn to tell him what happened.
En ik kan niet wachten tot mijn man terug is uit de schuur, de koeienschuur, om te vertellen wat er met mij gebeurd is.
And you can imagine what a collision course was when they met. What a collision.
En wat een botsing dat was als het ware toen die twee elkaar tegenkwamen.
I can tell you what happened was the revival was on.
En zo is het begonnen met een opwekking.
We had to extend the meetings another week.
We moesten nog een week samenkomsten houden.
And then during that period of time, Mr. Sturken.
En gedurende die tijd
had the privilege of leading 13 of his relatives to Jesus Christ.
Hij heeft meneer Sterken 14 van zijn familieleden tot de Heer Jezus Christus mogen brengen.
Another church close by, another church heard what was happening.
En het ging van kerk tot kerk wat er gebeurd was.
And they said, well, would you send somebody over to speak?
En toen vragen ze, wil u niet iemand sturen?
Well, we said, we're still in meetings, but we'll send a representative.
We zeiden, nou, we hebben hier nog steeds samenkomsten, maar we zullen wel iemand sturen.
We'll send Mr. Sterken over.
En we gaan meneer Sterken naar u toe sturen.
And he went over to that group and gave his testimony.
En meneer Sterken gaf daar zijn getuigenis.
And when he got finished his testimony, 2/3 of the congregation was on their knees repenting of their sin.
En 2/3 van de samenkomst daar was op de knieën in gebed om zich aan de Here te geven.
And when we got there, they asked us to come for 3 nights of meetings.
En ze hebben ons gevraagd voor 3 avonden om samenkomsten te houden.
And we spoke 2 nights to the believers.
En we hebben daar 2 avonden tot de gelovigen gesproken.
And the 3rd night to the unconverted.
En de 3rde avond tot de ongelovigen.
And 25 people that night opened their hearts to receive Christ as Lord and Savior.
En 25 mensen openden hun hart voor de Here Jezus als hun redder en heiland.
Now have we heard enough?
Hebben we al genoeg gehoord?
To believe
om te geloven
that God is interested in the corporate prayers of his people.
Dat God geïnteresseerd is in ons gezamenlijk gebed van zijn kinderen.
Both scripturally and history and the present says amen to it.
Het is Bijbels, het is in de Bijbel, het is in de kerkgeschiedenis en het is vandaag nog.
Now let me get to the heart of the matter.
Maar laten we tot de zaak komen. Tot
here it is. What hinders,
het hart van de zaak.
What hinders corporate prayer
wat,
from
staat,
being effective?
Wat staat gezamenlijk gebed in de weg?
The psalmist David said, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
Psalm 37.
Psalm 66, 18.
Psalm 66 zegt, als ik zonde in mijn hart bewaar, dan zal God niet horen uit de hemel.
And then, last night, what did we hear?
En wat hebben we gisteravond gehoord?
Where Dr. Carr spoke on the subject, you have left your first love.
Toen Dr. Carr over de eerste liefde heeft gesproken.
One of the tremendous hindrances to prayer.
Een van de grote hindernissen om te bidden.
And so as you take a look at that Ephesian church that had left their first love, look what the scripture said.
Die Efeze kerk in de Openbaring die zijn eerste liefde had verloren.
Nevertheless, I have somewhat against thee.
Ik heb iets tegen u, zegt de Heer Jezus tegen deze kerk.
Thou hast left thy first love.
Je hebt je eerste liefde verloren.
And when you read that, you see the word somewhat is in italics.
En er staat soms in schuin gedrukte letters.
It's even that way in the scripture.
En zo is het in de Bijbel ook.
And literally it means, nevertheless, I have it against thee.
Ik heb iets tegen je.
It's not just little, somewhat, just some little thing against you.
Het is niet zomaar iets, zomaar een klein ding.
It's not just a one little habit I have against you that you have.
Het is niet zomaar een gewone verkeerde gewoonte of zo die ik tegen je hebt.
But it's God saying, I hold everything against you.
Maar de Heer zegt, ik heb alles tegen je.
You have all the works, you have the deeds. You to take care of those that are not right doctrinally.
Je hebt van alles. Je bent rijk en je bent ook tegen verkeerde leringen en zo. Dus allemaal goed bij jullie in Efeze.
It's almost with one stroke of his pen.
Maar ik heb dit tegen je. 1 streek van zijn pen.
Or one utterance of his voice.
En maar 1 woord uit zijn mond.
He literally obliterates all of their good works.
Al die goede werken die laat
and
hij liggen.
And their religious deeds.
En daar gaat het niet over, over al die goede dingen die ze hadden.
Because of the sin of leaving their first love.
Want ik heb dit tegen je. Je hebt je eerste liefde verloren.
Now, whenever a person leaves something, and especially love.
En als je iets verlaten hebt, je speciaal je eerste liefde verlaten.
It's a sign of some misplaced affections.
Dan is dat een teken van misplaatste affectie.
If you leave the one you love, that love is going to go someplace else.
Als je je eerste liefde verlaten hebt, dan betekent dat dat je je liefde richt op iets anders.
When love dissipates in one place, it will go somewhere else.
Als je liefde ergens anders niet meer is waar het hoort te zijn, dan gaat het ergens anders naartoe.
It automatically will go someplace else.
Het gaat automatisch naar een andere plaats.
And in the closing moments, that's what I want to mention to us.
En dat wil ik graag aan het einde vanmiddag tegen je zeggen.
And could this be what God is saying to this conference?
En is dat niet misschien wat God zegt vandaag in deze conferentie?
Could it be God saying, let's not just be hearers of the word, but doers also, lest we deceive ourselves?
En zegt God ook niet tegen ons dat we niet alleen hoorders van het woord moeten zijn, maar ook daders, tenzij we onszelf misleiden?
Where could that love have gone?
Waar is je liefde naartoe gegaan?
Well, the Bible talks about at least five places.
De Bijbel spreekt over tenminste vijf plaatsen.
Of our misplaced affections.
Waar onze liefde naartoe gegaan is.
That's the first mistake I've made.
Sorry, it's okay.
Love material things. The love of material things.
De liefde tot materiële zaken.
Talks about the love of money being the root of all evil.
De liefde tot geld, dat het de wortel is van alle kwaad.
And all kinds of scripture that relates to the material things and how God has blessed this country.
En hoe vaak gaat ons hart niet naar materiële zaken uit?
And in the midst of that, it is so easy for us to place our love in material things rather than the God of the universe.
En het is zo makkelijk om je hart te zetten op materiële dingen in plaats van op de levende God.
And running for money and that which money can buy.
En gaan voor het geld, want daar kun je dingen voor kopen.
Instead of setting our affection on things above and not on things on the earth.
Terwijl we ons hart en onze liefde moeten zetten op de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.
And we can have all the doctrine straight.
En we kunnen natuurlijk alle leerstellingen en doctrines recht hebben.
And we can read the Bible every day.
En we kunnen zelfs nog elke dag in de Bijbel lezen.
As wonderful as that is.
En dat is geweldig belangrijk en mooi.
And yet it does not take the place of that intimacy with a heavenly king.
Maar het kan nooit die intimiteit met onze hemelse koning vervangen.
And then the love of the praise of man.
En dan de liefde tot eer van mensen.
Praise of man? What do I mean?
Wat bedoel ik daarmee? De eer van mensen.
In St. John chapter 12, he says that some of the elders, some of the chief priests believed.
En er staat dat in het Johannes evangelie dat sommige van de schriftgeleerden geloofden.
But they would not confess Christ openly.
Maar daar wilden ze niet openlijk over spreken.
It said because they feared the praise of man. They loved the praise of man more than the praise of God.
Omdat ze liever de eer van mensen hadden dan de eer van God.
And I would dare say that could relate to some of us right here.
En dat kan misschien ook op ons betrekking hebben.
The fear of man and the praise of man may keep some of us back from walking with God.
De angst voor mensen, de angst voor onze omgeving, in plaats van ons te richten op de levende God.
And some of us may be in church situations where people may not take a liking to what God is doing in our hearts and lives.
En misschien heb je wel een kerkelijke omgeving waar het niet gewaardeerd wordt dat God in je hart werkt.
And we make the decision whether or not we fear God more than the praise of man, longing the praise of man.
En misschien hebben we daarin een keuze gemaakt dat we meer de eer van mensen zoeken dan de eer van God.
And then there's the love of the world, the love of the world.
En dan is daar de liefde tot de wereld.
Love not the world, neither the things that are in the world.
Zet je hart niet op de dingen van de wereld, zegt de Bijbel.
And God goes on to tell us what's in the world, lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life.
En het woord van God zegt wat er in de wereld is, de lusten van het leven.
And it's not of the world, but the world passes away.
Want het gaat allemaal voorbij in de wereld.
But only the one who does the will of God is going to abide forever.
Maar alleen degene die de wil van God doet, die zal voor eeuwig bestaan.
And some of us may need to be set free from the love of things in the world and worldly habits.
En misschien moeten we vrijgezet worden van de dingen van de wereld die ons vasthouden.
And the world system that is contrary to the will of God.
En het wereldsysteem dat is tegen de wil van God in.
And then there's the love of our own selves.
En dan is er ook de liefde tot onszelf.
Why the Bible says in the last days men will be lovers of their own selves.
En de Bijbel zegt in het laatste dagen zullen de mensen liefhebbers van zichzelf zijn.
And the Bible says that no man ever hated his own flesh, but he nourishes it and cherishes it.
En de Bijbel zegt ook niemand haat zijn eigen vlees, want hij koestert het en verzorgt het.
The first law of life is self-preservation.
Maar de zelfliefde dat is het jezelf behouden.
But the first law of God's life is self-denial.
Maar de liefde liefde van God als die in ons hart komt, dan ontkennen we onszelf.
To take up your cross and follow him.
Dan nemen we het kruis op en dan volgen we hem.
And then there's love of pleasure, he says.
En dan is er de liefde tot het vermaak.
He says that in the last days men will be lovers of pleasure more than lovers of God.
In de laatste dagen, zegt de Bijbel, zullen mensen meer belang hebben voor het vermaak en het plezier dan voor de liefde tot God.
And you don't need to be some prophet or the son of a prophet to believe that we are in the last days.
En je hoeft geen profeet of zoon van een profeet te zijn om te geloven dat we in het laatste dagen leven.
All the signs of the time say we need to be ready for the return of our blessed Lord.
Alle tekenen van de tijd wijzen erop dat we klaar moeten zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus.
If misplaced affections is lovelessness.
Als je liefde naar een andere plaats gegaan is,
then what does God expect of us?
Wat verwacht God dan van ons?
Repentance.
Bekering.
We want an unconverted person to repent.
We willen natuurlijk een onbekeerde tot bekering leiden.
What about those of us who profess to be Christian?
Maar wat van hen die zeggen dat ze Christen
what
zijn?
What do we need to repent of?
Waarvan moeten we ons bekeren?
Our alienated affections.
De vervreemding van onze liefde.
All those things, material things, praise of man.
Al die dingen waar ons hart naartoe gegaan is.
The love of the world.
En de liefde tot de wereld. En de eer van mensen. En de liefde
lovers,
van onszelf.
All those affections that have been taken away from God.
Al deze dingen die ons weghouden van de Heer.
We need to repent of it.
We moeten ons daarvan bekeren.
And we need to repent of our stinted service.
En we moeten ons bekeren van onze verkeerde bedieningen.
That means our half-hearted service. Half-hearted.
Van onze halve dienst aan de Heer.
Look at this statement.
Ja, het komt erop neer dat als je eenmaal gered bent en behouden bent door het offer van de Heer Jezus, dat je leven een andere kant op gaat, de wereld in.
Our waning worship, sign of our loss of true fellowship with God.
De aanbidding van God die weggaat dan uit je leven.
A man said when he was in the hospital during the crusade, he said, I thought the streams of worship in my soul would be closed forever.
Er was een man die in het ziekenhuis was. Dat de aanbidding van mijn ziel was helemaal verdwenen.
And he said, God had to put me flat on my back to catch my attention.
En ik ben hier in het ziekenhuis terechtgekomen om me dat te realiseren.
To open up the streams of worship once again.
Om de bron van aanbidding weer te openen.
C.S. Lewis said.
C.S. Lewis and
there's one thing Christianity cannot be.
Eén ding geldt voor het christendom.
And that is moderately important.
En dat is om op de tweede plaats te komen.
What about our lukewarm love?
En wat onze halfbakken liefde, onze lauwe liefde.
God was warning that church in Ephesus not that there was anything wrong with their service.
God sprak tot deze kerk. Er was niks met hun bediening verkeerd.
But it was disobedience to the first and great commandment.
Maar Jezus sprak over dat eerste gebod, de liefde.
To love the Lord God with their entire being.
Om God lief te hebben met hun hele hart.
What's the definition of lukewarm?
Wat is de definitie van lauwwarm?
It's near enough to the flames.
Het is dicht genoeg bij de vlammen.
But not enough to catch on fire.
Maar niet genoeg om in vlam te geraken. Het is dicht bij het vuur, maar niet genoeg om zelf in vlam te raken.
And in the book of the Revelation,
en in het boek de Openbaring,
we're to hear what the Spirit says to the churches,
horen we wat de Geest tot de gemeente zegt.
Talks about the church of Laodicea.
En hij spreekt tot de kerk van Laodicea.
You're neither cold nor hot, but you're lukewarm, and I spew you out of my mouth.
Je bent niet warm en niet heet en niet koud, maar je bent lauw en daarom spuug ik je uit mijn mond.
And so the cold were rebellious, the hot were responsive, but the lukewarm were indifferent.
De mensen die koud waren, die waren ongeïnteresseerd. Maar degenen die lauw zijn, die zijn helemaal niet geïnteresseerd.
I have been in the Middle East.
Ik ben in het Midden-Oosten geweest.
And out on the desert.
En daar in de woestijn geweest.
If you are on the desert and you want a glass of water.
Als je in de woestijn bent en je wilt een glas water.
And if that water is lukewarm.
En als dat water lauw is,
neither cold nor hot,
het is niet warm en niet koud,
and you drink it,
en als je het dan opdrinkt,
and it goes down,
en het gaat in je maag,
and it comes right back up,
Dan komt het ook gelijk weer naar boven.
The combination of the Middle Eastern sun.
De combinatie van de hitte van de zon in het Midden-Oosten.
With the chemical elements in the sand beneath.
En de chemische stoffen in het zand
that
beneden.
That combination with lukewarm water.
En die combinatie met lauw water.
Causes the system not to be able to retain it.
Zegt je systeem in je lichaam dat het dat niet kan houden.
And so when I read that portion of scripture.
En toen ik dat stuk de gedeelte in de schrift las.
Whatever God may be saying.
Wat God verder ook zegt.
He's saying there's one thing that nauseates me.
Er is één ding dat me bezighoudt.
Lukewarm Christians.
Lauwe christenen.
Lukewarm Christianity.
Lauwe christendom.
It is the creature nauseating the creator.
Het is de schepper dat zijn schepper verwaarloost, veracht.
You see, it's not that we don't know the will of God.
Het is niet zo dat we de wil van God niet kennen.
But it's our unwillingness to obey it.
Maar het is het niet willen gehoorzamen aan wat we weten van hem.
And so the question is.
En daarom is de vraag.
How then can we have a powerful corporate prayer?
Hoe kunnen we een krachtig gezamenlijk gebed hebben?
The tragedy is, the urgency is to bring in the harvest.
De tragedie is om de oogst binnen te brengen.
And the prophet Joel says we need to call a solemn assembly.
De profeet zegt dat we een heilige samenkomst moeten samenroepen.
Because the harvest is being wasted.
Want de oogst wordt verwaarloosd.
And he says call everybody, call the children, call those that are ready to get married, call those that are with children, call everybody, call a solemn assembly.
Roep iedereen samen, de kinderen, de priesters, degene die van plan zijn te gaan trouwen, roep ze allemaal samen in een heilige samenkomst.
Life's greatest tragedy.
Het grote tragiek van het leven
is to lose a sense of the presence of God
is
and never miss him.
Om te niet te hebben de tegenwoordigheid van God onder ons en dat niet eens te missen.
If this is heart cry for revival.
Als het hier gaat om heart cry for revival.
Our hearts must cry out.
Dan moet ons hart uitroepen.
Not just casual praying.
Niet zomaar een gebed.
Then let's pray.
Dus laat ons bidden.
Dear Lord God, I pray.
Heer, ik bid.
Thou wilt forgive us for our half-heartedness.
Dat u ons vergeeft dat we zo halfhartig zijn.
For our spirit of unbelief.
Dat er zo'n geest van ongeloof in ons hart is.
For our dependence and reliance on human resources.
Dat we alleen maar rekenen op allerlei dingen van deze wereld en van mensen.
May we understand that it is not by might nor by power.
Mogen verstaan en begrijpen dat het niet door macht nog
it is by thy spirit,
nog door kracht, maar door uw geest is, zegt de Heer.
God, I pray that revival will not merely be a nice thing to have.
Ik bid dat we niet zullen denken dat opwekking iets moois is dat we zullen hebben.
But that it will be a must thing.
Maar dat het iets is dat we absoluut nodig hebben.
That there is no other answer but the God of the universe visiting us once again.
Er is geen ander antwoord op onze nood dan dat u, God van het universum, ons bezoekt.
I pray that thou will take this congregation today.
Ik bid dat u deze samenkomst vandaag neemt.
And break our hearts over our own sin.
En ons hart breekt over onze eigen zonden.
So that nothing will hinder the moving of the Spirit of God in all of our lives and our churches and our families.
Zodat er nergens een hinderpaal zal zijn voor het werk van de Heilige Geest in ons hart, in ons gezin, in onze huizen.
So the Netherlands will say once again.
Zodat Nederland nog een keer zal mogen zeggen.
We have not seen it on this fashion before.
En we hebben het zo nog nooit gezien.
That you will do something that cannot be described in human terms.
En dat er iets gebeurd is dat niet met menselijke woorden is te beschrijven.
That God has come back to his people at a deep level.
God is teruggekomen op een diepe wijze tot zijn eigen volk.
We'll give you all the praise and the glory.
En we willen u de eer en de glorie daarvoor geven.
You're worthy of it and we long for you to have it.
En we verlangen ernaar om het te bezitten.
In Jesus' name we ask it.
In de naam van de Heer Jezus.
For his sake.
Alleen
and for his glory alone.
Voor zijn eer alleen.
Amen.
Amen.